Goedemorgen. Nou, fijn. Het onderwerp die we hebben, genezing, ziekte en genezing, is wel een pittige onderwerp. Wij kunnen dat onderwerp bekijken van verschillende manieren. En wij zullen dat wel ook doen. Maar ziekte is een deel van een grotere probleem. Het probleem van lijden, het probleem van pijn, het probleem van dood. Het is een werkelijkheid. We hebben net een verhaal gehoord. En het is wel een werkelijkheid. En elke filosofie, elke religie moet een plek vinden voor dat probleem van lijden en pijn. Nou, wat is uniek dan over de christelijke perspectief? Zijn christelijke in de gemiddeld meer gezond dan non-christelijke mensen? Gaan de christelijke gebruiken minder van de ziekenhuizen dan non-christelijke mensen? Leven de christelijke een extra 2 of 3 jaar lang omdat zij christen zijn? Wat maakt dan het verschil tussen een christelijke perspectief of anders? Ziekte is duidelijk aanwezig in de Bijbel. En genezing ook. Maar genezing is niet de enige antwoord en ook niet de hoogste Bijbelse antwoord aan het probleem van ziekte en pijn. Onze zoon heeft 4 kinderen. Onze zoon heeft een week geleden zijn rijbewijs gehaald. Hij moet een kennistoets doen en ook een praktische toets. En beide zijn belangrijk. Ook het onderwerp van genezing en ziekte. Er is een kennisaspect, een plek te geven, een theologische kaders te zetten. En dan ook de praktische kant. Wat doe je dan? Kunnen wij genezing verwachten? Soms wel, soms niet. Wanneer? En wat doen we dan als wij zijn niet genezen? Dus ik hoop vanochtend beide aspecten te bekijken. Wat is jouw ervaring met ziekte? Ik heb Orlando voor de eerste keer vanochtend ontmoet. En ik wist niet dat hij had een zoon met een zware ziekte. Wat is jouw ervaring met pijn? Je komt niet neutraal, hè? Iedereen komt met iets. We hebben iets in ons leven meegemaakt, of wij worstelen met iets. Mijn vrouw Anneke en ik, wij ook. Wij zijn 15 jaar in zending gewerkt in Colombia, Zuid-Amerika. In onze 3e jaar daar, onze zoon Edward was geboren. Met een serieus hartafwijk. Echt moeilijk om hem uit Colombia naar Engeland te brengen voor een chirurgie en zo. En 15 jaar later, 2010, heeft een grote ingreep, chirurgie gehad in Utrecht. Wilhelmina Kinderziekenhuis. 6 weken intensive care. Wij wonen in de McDonald's house elke dag heen en weer, een paar keer per dag. Ik hou niet van ziekenhuizen, niet mijn ding. En dan, je bent echt bezig theologisch. Dus mijn vrouw, in 2009, wij kwamen naar Nederland in 2007. 2 jaar later, mijn vrouw kreeg een burn-out. Ik kan niks meer doen. Ik kan niks meer. Ook winkelen bij de Jumbo. Ze kwam met de auto naar de Jumbo. Ik kan niet binnen. Ze komt thuis onder boodschap. Wat doe je dan? Ja, de Heilige Geest, die heeft Jezus van de dood opgewekt, woont in mijn vrouw en ze kan niet winkelen. Mijn broer, ik heb 2 broers. Mijn jongste broer woont in Londen. En zijn vrouw heeft MS, multiple sclerosis. Ze waren zendingen in India. Maar 3 jaar later, ik kan niet verder, haar gezondheid was zo slecht. En het gaat elke jaar slechter. Dit was afgelopen zomer. Is in een rolstoel. Mijn broer zegt, ik neem 2 uur in de ochtend om haar klaar te maken om naar mijn werk te gaan. Hij werkt als een fysicus in Londen. En een nieuw aspect voor ons, mijn ouders op de linkerkant, die wonen ook in Londen, en mijn schoonmoeder, geen grapjes, schoonmoeder. En op een bepaalde leeftijd komen ziektes erbij. En Anneke's moeder is aan het dementeren. Echt ingewikkeld, moeilijk. Wat doe je dan? Dat is ook een deel, hè? En ik ben in Oostende gemeente in Eindhoven. Het is normaal op een zondag 250 of zo. Ook een veelkleurige gemeente met veel ideeën en perspectieven en zo. En dat stimuleert mij ook om te blijven groeien. Jullie weten wel dat elke Nederlander heeft een mening over alles. En een sterke mening. En zij verdedigt zijn mening. En het is soms frustrerend, maar aan de andere kant, het stimuleert ons te blijven groeien. Ook met dit onderwerp. Dus dit is een beetje de kader, de context waar ik... Ik zie dat sommige mensen hebben het veel moeilijker. En ik zou zeggen, dit is mijn context die heeft mij bezig gehouden met dit onderwerp van ziekte en van genezing. Mijn plan is in de volgende 50 minuten, denk ik, zo. Ja, ik doe mijn best om op tijd te stoppen. Om mijn focus op drie delen. De eerste deel is een focus op ziekte. De tweede deel is een focus op genezing. En de derde deel is praktische tips. Hoe ga je dan om met genezing en met langdurige ziekte? Dus hier, een Bijbelse blik op ziekte. Ik moet zeggen, in de laatste 2 of 3 jaar, ik heb geleerd om van mysteries te waarderen. Ik had mijn eerste contact met een Russische orthodox man, jonge man. En hij heeft mij gezegd dat het verschil tussen orthodoxe kerken en katholieken en protestanten is, dat de orthodoxen voelen zichzelf comfortabel met mysteries. En wij westelijke christenen proberen alles te redeneren en in doosjes te zetten. Ik denk, nou, wij doen dat wel. Maar soms... Sommige dozen zijn echt moeilijk te kaderen. En we moeten leren om omgaan met mysteries. Sommige waarheden in de Bijbel, waarheden die tegenstrijdig lijken te zijn. Soms spanning tussen twee stellingen is nodig om een geestelijke werkelijkheid goed te beschrijven. Het is gewoon zo. Afgelopen week, ik sprak met een zuster in onze gemeente over de drie eenheid. Ze dacht, nou, ik hou niet van de drie eenheid. Het is ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld, maar het is één God. En Jezus is God, de Zoon is, Vader is God, en de Heilige Geest is God. Maar het is één God. Dit is tension. Mysterie. Waar is de Heer Jezus? De rechterhand van God de Vader? Ja. In mijn hart? Ja, maar 2 of 3 samenkomen? Ja, waar is hij dan? Oh, mysterie. De aspect is Jezus man of is hij God? Of wanneer is hij God, wanneer is hij man? Als je leest de evangelies. Mysterie. Net gehoord over koninkrijk nu, koninkrijk in de toekomst. Ik klop niet helemaal, maar toch, dus beide zijn waar. Tension tussen waarheden, ook een mysterie. En ik zou zeggen, dit onderwerp, van genezingen en ziekte is ook een mysterie. Ik zou zeggen voor mij dus dat 3 mysteries beschrijven de werkelijkheid over ziekte en genezing. En de waarheid ligt ergens ertussen. Dus ik probeer niet te stellig te zijn, maar ik zal jullie in de loop van de volgende 45 minuten deze 3 mysteries laten zien. Hier komt de eerste mysterie. Het bestaan van ziekte en lijden is rechtvaardig, het is juist, het is eerlijk. En tegelijk, de spreiding van ziekte en lijden over de mensen lijkt zo oneerlijk te zijn. De eerste stelling. Wij als mensen hebben gekozen om weg van God te gaan. Wij als vanaf de zondeval, hè, vanaf die tijd hebben we gezegd, ja God, wij willen echt onze eigen ding doen. En mensen oogsten wat zij zaaien. Als mens kiezen wij om weg van God te gaan, wij oogsten een gebroken wereld. Ik zou zeggen, nou, dan ziekte en lijden is rechtvaardig, het is juist, het is eerlijk. Maar als ik kijk rondom, ik zie dat sommige mensen lijden zoveel. En sommige weinig niet. Ja, het is niet zo, niet iedereen kreeg een beetje. Elke huisje, wat is het nou in het Nederlands? Elke huisje heeft zijn kruisje, maar sommige kruisjes zijn supergroot. En sommige echte voor je portemonnee of zo, hè, kleine kruisjes. En dat bleek voor mij echt niet eerlijk te zijn. En sommige mensen zijn echt slechte mensen. Hebben een redelijk goede gezond. Ik denk, nou, waarom is Judas zo gezond? In de Bijbel dus. En waarom is een andere man blind geboren? Of zo? Waarom niet Judas of zo? En sommige mensen zijn echt mooie mensen. Echt bezig met mooie dingen. Positief dingen. En dan ziekte. Het is een mysterie. Er is een tension tussen twee werkelijkheden. Waar komt lijden en ziekten vandaan? Ik hoor soms dat, vraag. Waar, komt de ziekte en lijden van Satan? Komt de lijden en ziekte van onszelf? Kan lijden en ziekte van God komen? Nou, het is echt een thema voor veel discussie, maar ik geef je een paar dingen die ik heb wel ontdekt. Is dat als je heeft een ongezond leven, als je leeft ongezond, dan komen ook een paar ziektes erbij. Zonder lichamelijke oefenen, te veel eten, te veel wat dan ook, roken, wat. Ja, ongezond leven, te veel screens, te veel social dingen, media en zo. Ja, je krijgt hoofdpijnen, probleem met je ogen. Het is niet Satan die bezig is, het is jezelf dan, zou ik zeggen. Soms ziektes komen met een invloed van demonen. Je ziet dat ook in de Bijbel. Dus als iemand is bevrijd van een demon, van de invloed van een demon, tegelijkertijd de ziekte is weg. Dus dat is ook een mogelijkheid, een oorzaak van lijden en ziektes. Soms het gaat over onze eigen zonde. Ik sprak met Afakti. Misschien een aantal van jullie kennen de Razak Afakti. Hij is een bodyguard van Saddam Hussein. Hij woont nu in Nederland. Hij kwam naar Nederland ziek. Totdat hij is een christen, totdat hij heeft Saddam Hussein vergeven. De dokters in Nederland kan hij niks misvinden. Hij was altijd ziek en moeilijk. Hij heeft van hart op zijn knieën Saddam Hussein. Saddam Hussein was echt een slechte man. En heeft veel meegemaakt. En hij heeft van harte hem vergeven in de naam van Jezus. En vanaf die tijd de gezondheid ging beter. Mooie getuigenis, hè. Dus soms... De ziekte is verbonden aan onze eigen zonde. En dan, we hebben niet echt een gebed nodig of een wonder nodig. Wat we hebben is een beleden van zonde nodig. Of we moeten vergeven en met de vergeving en de beleden van zonde, dan gezondheid kan terugkomen. Soms het gaat over de zonde van andere mensen. Als een moeder rookt veel in de zwangerschapsperiode, ja, misschien een kind kreeg een probleem. En soms, ja, er zijn veel mensen in Syrië-gangers die terugkomen of zo. Ja, waarom? Oh, niet terugkomen. Syrië-mensen die moeten vluchten naar Europa. Ik denk, nou, ze willen graag in zijn eigen land blijven, hoor. Het meeste mensen zijn trots op zijn eigen land en willen graag daar blijven. De keuze om hier te komen of ergens anders te gaan, gaat om problemen van andere mensen. Zij lijden en soms zijn ziek ervan. Het is sommige ziektes echt een gevolg van zondeval, een gebroken wereld. Dood kwam binnen met de zondeval. Elke keer dat wij zondigen, iets wordt dood. En wij leven met de gevolgen ervan. En hier is de zesde, mijn laatste, die ik zou zeggen voor sommige mensen, soms het is echt controversieel. Het is, kan ziekte, ziekte komt van God zelf. Als oordeel of straf, of als een deel van Gods grote macroplan. En voorzichtig, ik zeg hier niet dat al de ziekte komt van God. Wat ik probeer hier te zeggen, is dat soms ziekte is een oorzaak, die komt van God zelf, om een oordeel, als een straf. En soms ziekte komt van God zelf, met de bedoeling om... iets te doen in zijn grote macroplan, een goede macroplan. En hier dan kom ik naar mijn tweede mysterie in dit onderwerp. Dat God is goed, hij houdt heel veel van elke mens, hij haat ziekte, pijn, lijden en dood. En tegelijkertijd, God gebruikt ziekte, pijn en lijden. Toen Lazarus stierf en hij was in de begraafplaats, in de graf, dan kwam Jezus. En ik lees het stuk in Johannes 11. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Heftig bewogen in zichzelf. Zeer boos, begreep ik. Waarom was Jezus zo boos toen hij kwam naar de graf van Lazarus? Niet boos op Lazarus, natuurlijk niet. Niet boos op de twee zussen of zo, ze hebben iets verkeerd in de koken gemaakt of zo. Nee. Het was een boosheid met de ellende die ziekte en dood brengt aan de wereld. God houdt, Jezus houdt niet. Hij haat ziekte, pijn, lijden en dood. En de grote mysterie dan is dat soms God maakt gebruik ervan. Soms als een oordeel en soms als een deel van Gods goede grote macroplan. Ik moet wel zeggen, er is een verschil tussen ziekte en zonde. God gebruikt nooit zonde om zijn doel te bereiken. God zondigt nooit om een goede doel te bereiken. Hij is heilig. Dat is anders. Maar ik merk dat ziekte soms wel door God gebruikt. God soms maakt mens ziek. Ziek. God laat niet alleen ziekte en lijden toe, zoals met Job, maar is soms ook actief betrokken met ziekte. En ik zal dat proberen aan jullie te laten zien. Jullie herinneren de Exodus uit Egypte, de eerste Pasachmaal. Dan de laatste, de tiende plaag. En het gebeurde toen de middernacht dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeboren van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborenen van de gevangenen, die zich in de gevangenis bevond. Wie heeft al deze kinderen doodgemaakt? Het was niet Satan die ging door Egypte om iedereen dood te maken. De eerstgeborene. De Heer heeft de eerste geborene in het land getroffen. Nou, ik kan me goed voorstellen dat God was echt niet blij met. Maar ik zie dat God was hier actief betrokken. Herinneren jullie toen Miriam, de oude zus van Mozes? Dan Miriam was een beetje boos met haar jonge broer. Hij heeft met de verkeerde vrouw getrouwd, zo volgens haar. En dat gebeurt ook in gezinnen soms. Maar God was niet blij met Miriam. En ze kreeg melaatse, leprosy. Wie heeft dat gegeven? God heeft haar met melaatse gegeven. Als een oordeel. Voor 7 dagen. Koning Azaria. En de Heere trof koning, zodat hij melaats werd tot de dag van zijn dood. 2 Koningen 15, 5. Nou, misschien dat is alleen de Oude Testament. Maar ik lees ook in het Nieuwe Testament. Ananias en Safira. Een echtpaar met een mooie hart. Ze willen graag veel geld geven aan de gemeente. Maar ook met een beetje leugen om de imago te verbeteren. En God straft de eerste en een paar uur later, de vrouw ging ook dood. Door God gemaakt. In Korinthe lees ik, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en vele zijn ontslapen. Christenen, waarom? Is te maken met avondmaal. En God heeft ingegrepen met dit, met oordeel en dus met ziekte en met dood. Ziekte en lijden en dood zijn niet als straf, niet alleen als straf een oordeel, maar als deel van Gods goede macroplan. Ik denk als straf een oordeel, je denkt, oké, misschien ik kan God goed begrijpen. Hij moet soms ingrijpen. Maar soms God heeft een macroplan. Als ik luister naar het verhaal van broer Orlando vanochtend met zijn zoon. Ja, ik kreeg ook een beetje water in mijn ogen. Oordeel, straf. God heeft een bepaalde macroplan. En hij doet iets met zijn... Een aantal voorbeelden. Toen God roept Mozes om naar de farao te gaan. Hij geeft hem een aantal tekenen. En een van de tekenen was, zet je hand in je heer, een beetje de Napoleon-stijl, zo. En dan naar buiten, en dan het was vol met melaatse. Was dat een ziekte? Ja, het was melaatse, het was echt een ziekte. Maar het duurde niet lang. Doe het nog een keer. Hij werd redelijk snel geneest. Wat was het doel van dat ziekte en ook genezing? Een teken... om de kracht van God te laten zien aan farao. In tekst in Exodus 4, toen Mozes was in gesprek met God, en Mozes wil graag niet naar de farao gaan, ik stutter veel, dus gesprek is niet mijn ding, roep iemand anders. Maar de Heer zei tegen hem, tegen Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven, of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind, ben ik het niet, de Heere? God betrokken met ziekte. Toen onze zoon ziek in het ziekenhuis was, en met de operatie in Utrecht, ik kreeg een e-mail van een vriend, Ian Margaret in Londen. Ze hebben een handicapkind. En hij stuurt me dit Bijbeltekst. Ik vind dit Bijbeltekst heeft zoveel grote troost aan ons gebracht, dit tekst. Dat is niet Satan die heeft mijn dochter handicapt gemaakt. Het is not bad luck. Maar dat God betrokken is met onze leven. Dat God betrokken is met de geboorte van onze kinderen. Toen Saulus naar Damascus ging, God maakt hem blind. En hij stuurde hem naar Damascus. Hij moet wachten. Waarom heeft God hem blind gemaakt? Dat was niet noodzakelijk. Misschien om hem tot rust, hij was een doener, dus je moet een doener blind maken om hem tot rust te brengen, om te na te denken. En 3 dagen later stuur hij iemand, Ananias, om hem te genezen. Oops. De blind geborene. Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat, met een doel, de werken van God in hem geopenbaard zou worden. Niet met straf, het gaat over een plan van God. God heeft een macroplan en binnen dat plan, en soms we kunnen een beetje van dat plan zien, soms we kunnen dat plan helemaal niet zien, maar het blijft wel dat grote plan. En hier dus een grote bemoediging. Als God ziekte en pijn of lijden gebruikt, hij doet het zo min mogelijk. Hij haat pijn en ziekte. Alleen als het is echt nodig om zijn doel te bereiken. Een doel die past bij zijn wijs en goed macroplan. Toen mijn vrouw haar burn-out had, 2009, ik begon te studeren, ik moest stoppen met veel mijn reizen en alles, moet thuis blijven en ja, huiswerk doen en zo. Ik begon te studeren dat onderwerp van gebrokenheid. Ik heb een paar teksten gevonden, onderzoek en zo. En dan ik stopte en dan een jaar later was ik 6 weken in intensive care met mijn zoon. Dan na een paar weken ben ik nog een keer bezig. En dan ik heb aan het einde dit boekje geschreven. Gebrokenheid. Beschikbaar in de boekwinkel begrepen. Het is alleen te zien dat God geneest niet al de gebrokenheid. Soms God maakt iets kapot, omdat het is veel beter zo. Soms God maakt iets kapot en hij geneest het daarna. We hebben een paar voorbeelden gezien. En soms God maakt iets kapot en het blijft kapot tot het einde. Gods glorie, Gods plan is mooier zo. Dus Dat is een paar lessen die ik heb daar geleerd. Nou, een Bijbelse blik op genezing. Ik vind genezingen gesproken in het Oude Testament. Exodus 15, hij zei, als u aandachtig luistert naar mijn stem, de stem van de Heer, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn veroordelingen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van deze ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heer, uw Heelmeester. God, onze Heelmeester. Maar, take note, dat het was God die heeft de ziekte over Egypte gebracht. En soms hier ook een Heelmeester. Deuteronomie 32. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. God is die geneest. Nog eens, Psalm 103. Loof de Heer mijn ziel en al wat is in mij zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest. God is betrokken met elke genezing, begreep ik van deze tekst. Ik merk dat er zijn voorbeelden van genezing in het Oude Testament. Ik zie koning Hiskia, hij was ziek, bijna dood, en hij huilt aan God en hij bad, en God zegt, oké, nog een 15 jaar. Ik zie Naaman, hij had ook melaatse, hij ging naar een profeet, onder de water, 7 keer, echt met niet te veel geloof, echt een beetje gecoacht om dat te doen, en hij was geneest. Hanna, een vrouw zonder kind, een baby, en ze wil graag een zoon hebben. Ja, de andere vrouw van de man had een baby elke jaar, ploep, ploep, ploep. Het ging redelijk snel, maar voor haarzelf, ze wil graag een zoon hebben en niks. Hij bad, een God geeft het Samuel. Er zijn andere voorbeelden in de Bijbel waar God geeft kinderen zo. Ik moet zeggen dat ik zie een aantal voorbeelden van genezingen in het Oude Testament, maar ik zal niet zeggen dat het Oude Testament bomvol is van genezingen. Af en toe één hier, één daar. En wat over het Nieuwe Testament? Ik zie dat de Heer Jezus is bezig ook met genezingen. De 12 discipelen, hij stuurde de 12 uit en zij waren ook bezig om demonen uit te drijven en ook mensen te genezen. Later ik zie een groepje van 72 of 70 mannen, die zijn uitgestuurd ook, een tweetje groepjes, ook om te bidden voor demonen en de koninkrijkboodschap en ook voor mensen te genezen. Ik zie dat in Jacobus 5, het zegt, als je ziek bent, ga naar de oudste van de gemeente en beleid je zonde en hij zal voor jou bidden en met olie en zo. En dan praat over ook over genezing door oudsten. In 1 Korintiërs 12, ik zie aan de lijst van verschillende gaven, er is ook een gaven van genezingen, meervoud. Dus niet alleen Jezus' discipelen, in oudsten ook gaven. En ik merk ook, af en toe kom ik een Bijbeltekst die is meer algemeen betrokken met dat onderwerp, het onderwerp van genezing. Bijvoorbeeld, de laatste stuk van Marcus. Marcus 16, vers 17. En hen die geloofd zullen hebben, dus allen mensen, zullen deze tekenen volgen. 5 tekenen en de laatste, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Nou, ik weet wel dat de laatste paar teksten, de laatste 15 teksten van Marcus, zijn niet altijd aanwezig in al de Bijbels. Dus ik zou zeggen, voorzichtig om iets groots theologisch op zulke fundamenten te bouwen. Maar de feit dat in de 3e, 4e eeuw de kerk dacht, nou, dat stuk past wel bij de Bijbel. Ze waren wel comfortabel met de tekst. Dus ook als het niet inspireerd is, tenminste het is nuttig op een historische perspectief. Jacobus 5, 16, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Niet alleen de oudsten, het is meer ook een bredere hier. Een krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dus ik zie het ook een stuk breder, dat idee van genezing. Nou, als ik vraag, kan God mensen genezen vandaag? De antwoord is, nou, je moet alleen in God geloven. De schepper van Elal, die denkt, nou, natuurlijk, hij kan. Dat is niet zo moeilijk. Geneest God soms mensen vandaag? Ja, soms, we zien van de psalm, dat God is betrokken met elke genezing. Soms op een langzaam, natuurlijke manier, door je lichaam of door medicijnen. En soms op een sneller manier, op een bovennatuurlijke manier. God is soeverein, hij kan dat wel doen. Derde vraag is, God wil soms iemand genezen en hij wacht totdat iemand voor die persoon vraagt of bidt of proclameert. En ik zou zeggen, dat leidt me, dat gedachte, aan de derde mysterie. Dat God is soeverein en heeft alle macht. Amen. Amen. En God kiest soms zich te beperken totdat een mens in actie komt. Amen. Ja, blijkbaar wel. En het niet alleen op de genezing gebied. Je kan ook Openbaring 3. Hier, wat is het nou? Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand de deur opent, kan God de deur kapot maken en binnenkomen? Natuurlijk, hij kan dat wel doen. Maar hij zegt, nee, ik klop aan, ik wacht. En als het wordt niet open, dan kom ik niet in. Zo simpel. Jezus zei tegen de discipelen in Lucas 10, en hij zei tegen hen, de oogst is wel groot. Maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Je kent de tekst. Het is echt een rare tekst. Zeg, het is jouw oogst, het is jouw werk. Heere God, stuur mensen dan. Het is jouw ding. En hij zegt, nee, de oogst, jullie zien de oogst veel. Weinig werkers. Ik wacht op jullie. Bid voor mensen. Vraag, en dan zal ik doen. God beperkt zich totdat een mens in actie komt. Dus we hebben wel een verantwoordelijkheid om voor zieken te bidden. En als wij bidden, God hoort en dat doet iets met God. Waarom genezen sommigen en anderen niet? Net afgelopen week, ik was bezig met een film. Iemand heeft van de gemeente in Eindhoven mee een film gestuurd. Je moet echt dat film zien. Ja, veel mensen op straat geneest. Van een pijn in de knie hier, een pijn hier en zo. En echt, ik denk, nou, mooi. Maar er zijn veel zieke mensen in rolstoelen. Echt met nierenproblemen. Echt in de ziekenhuis, echt bij... Ik zou graag ook een beetje van die mensen ook in de film zien. Ik wil niet klein maken. Als iemand heeft een pijn, en God geneest dat pijn, ik zou zeggen, fantastisch. Maak de wonder niet klein, hoor. Maar soms, ik vraag me, oh ja, en er zijn ook andere ziektes. Een handicap mensen. Kan God ook handicap mensen, geestelijk en lichamelijk, goed maken? Nou, het is fijn om die ook te zien. Maar waarom sommigen wel en sommigen niet? Nou... Er zijn echt, dat ik vind, dus drie verklaringen. De eerste is dat genezingen zijn, zoals wij zien in het Nieuwe Testament, zoals wij in het Nieuwe Testament zien, zijn niet meer voor deze tijd. Ik lees zulke boeken en het geeft me ze geven de indruk dat in de tijd van Jezus... Al de ziektes van Palestijn zijn weggehaald door Jezus en de apostelen. Ik denk, nee. Jezus kwam tegen de badwater van Bethesda. Er waren veel zieken daar. Hij pakt één, hij geneest één. En de andere bleven ziek. Hij ging verder. Toen hij op bezoek was, de Heer Jezus, bij Petrus en de schoonmoeder van Petrus. Dan veel mensen kwamen voor genezing. En hij genaast allen, denk ik. In de volgende ochtend, Jezus ging vroeg op om te bidden ergens. En Petrus heeft hem gevonden. Heer Jezus, we hebben een lange file gebouwd. Veel mensen met ziektes en willen graag... En Jezus zegt, nee, we gaan verder met de boodschap van de koninkrijk. We gaan niet terug. Al de mensen die hebben zijn zieken aan de huis van de schoonmoeder van Petrus gebracht. Je moet thuis gaan. Het was niet de hoofddoel van Jezus, mensen te genezen. Maar ook wel natuurlijk. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar Jezus genaast om te laten zien dat hij de Messias was. En zeg ik, ja, maar dat was niet de enige reden. Andere discipelen hebben ook wonderen gedaan en ze waren geen Messias. Hij heeft soms mensen geneest omdat hij houdt van mensen. Hij heeft ontferming voor mensen en hij wil graag hun genezen. Die apostelen ook. De apostelen hebben, God heeft de apostelen gebruikt om mensen te genezen. Niet alleen natuurlijk om te laten zien om de, wat is het, om hun woord te bevestigen. Dat zo. Maar niet alleen zijn woord te bevestigen. Het was hij ook uit liefde en ontferming voor mensen. En God heeft ook andere mensen gebruikt om mensen te genezen. Niet apostelen, niet alleen de Heer Jezus, dus ook andere mensen. Dus het argument dat het was alleen beperkt tot een bepaalde periode in het Nieuwe Testament, en dat kan niet meer vandaag gebeuren, ik zou zeggen, het is redelijk een zwak argument. Ik vind in de Bijbel zelf, ik heb geen echte bevestiging. Hier is een andere verklaring. Elke christen heeft recht op genezing nu. Jezus heeft voor alles betaald. Je moet het claimen. En natuurlijk, ze hebben ook hetzelfde probleem dat sommige mensen genezen en anderen niet. En dan, ja, wij oefenen, wij proberen en wij zoeken de sleutel. We zijn altijd om te zoeken voor de sleutel, de juiste formule, de juiste gebedformule, de juiste iets om de kanker weg te halen of zoiets. Ik vind dat model redelijk stressvol. En het verklaart nog niet waarom sommige mensen genezen wel en sommige niet. Misschien in de laatste paar jaar hoor ik dat sommige mensen bidden, ja, er is geen kanker in hemel, dus er moet geen kanker op aarde zijn. Het is gebaseerd op dit Matthäus 6:10. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Er is geen ziekte, en geen tumors in de hemel, dus er moet geen tumors op aarde. Wij moeten dat bidden weg. Alles wat is niet in de hemel, moet ook niet op aarde zijn. Dat is, en ik hoor sommige mensen bidden zo, als een motivatie. Mijn probleem is dat is niet wat Jezus zei. Onze vadergebed is, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Stel je voor dat een entrepreneur, een man of vrouw, heeft een mooie huis. En hij heeft ook zijn bedrijf, zijn restaurant. Dan de man zegt, ja, ik wil graag in mijn huis een tapijt hebben op de vloer, in mijn woonkamer. Maar in het restaurant, ik wil graag laminaat hebben. Dus hij heeft één wil voor zijn huis en de andere wil voor het restaurant. Maar het is dezelfde man. Dus we kunnen niet zeggen, het is niet zo te zeggen, ja, omdat hij heeft tapijt in het huis, we willen, moet ook tapijt hebben in het restaurant. Maar wat is wel belangrijk, is dat de wil van de baas moet gebeuren in het huis en ook in het restaurant. Dat de wil van God gebeurt in de hemel, maar de wil van God ook op aarde. Maar het is niet altijd hetzelfde. God heeft een grote plan en soms, er is geen dood in de hemel. Geen tranen in de hemel. Maar helaas hier nog wel. De derde uitleg, en dat is, broeder Ottenblee heeft iets over dat al gezegd, en ik vond het fantastisch, dat wij trekken hier op dezelfde richting. Het is dat Gods koninkrijk is nu al en nog niet. Toen Jezus kwam, hij zei, de tijd is vervuld, de koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Marcus 1. Jezus zegt tegen de 70, genees de zieken die daar zijn. En zegt tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Dus wij leven in een tijd waar de koninkrijk is begonnen, maar het is nog niet vol. En dan wij komen in dat tussentijd waar de krachten van de toekomende tijd zijn af en toe hier aanwezig, maar nog niet in het volheid. En dat kan ons misschien helpen, voor mij het helpt, ja, misschien dat is een goede uitleg om waarom vandaag soms wel en soms niet. En die kan zien geen logica om waarom soms wel en soms niet. Ik herinner me een tijd geleden, is een nieuwe christen in onze gemeente, 3-4 jaar geleden. En hij had een hond die had een ongeluk. Een hond. En dan hij was enthousiast met Jezus en zo. En dus hij dacht, nou, zal ik het durven? Dus hij heeft zijn hand op de hond en gebeden in de naam van Jezus genezing voor de hond. En binnen 10 minuten zo, de hond begon nog een keer te bewegen. Het ging goed. Dus hij was echt vol van dat op zondag. Hij wilde getuigenis geven. Dus hij was echt enthousiast met zijn getuigenis. En ja, iedereen, wij hebben God gedankt. En hij was echt maar ik ging thuis super gefrustreerd. Ik denk, ja, stomme hond. De zuster in de rolstoel. Geef de hond naar McDonald's, ik kan hamburgers maken. Maar de zuster in de rolstoel... Ja, en dan denk ik, ja, het is echt oneerlijk, dat hele verhaal. Ja, maar toch, ik heb veel meer medeleven voor de zuster die beperkt is in dat rolstoel. Nou. Dus dat mysterie, dat waarom God soms doet dingen dat wij zouden anders doen. En ik moet wel zeggen, gelukkig, hij kiest en niet ik of jou. Hij weet wat hij doet. Het is een deel van dat mysterie van de koninkrijk. Nou, ik heb nog een paar minuten, dus we gaan naar de praktische tips. In de 10 minuten zo dat ik heb, 12 minuten om precies te zijn, ik wil graag antwoord geven aan 5 vragen om dit onderwerp te behandelen. Wat is nodig om genezing te ontvangen? Geloof? Ik merk dat in de Bijbel. Soms ik merk dat de ziek persoon zelf moet geloof hebben. Jezus vraagt, heb je geloof? Maar soms de ziek persoon, de knecht van de centurion. Hij lag ziek ergens anders. Geen geloof, geen niks. Het was de centurion die heeft... aan Jezus gevraagd voor genezing. De centurion, is dat de Nederlandse? Ja. Dus soms wel. Soms de geloof is voor de vrienden van de zieke. Genoeg geloof om de zieke naar Jezus te brengen. De 4 vrienden van, ja, zij hadden genoeg geloof. Dus ja, en Jezus keek de man, maar hij keek de vrienden. De geloof van de vrienden. De mensen die brachten Jezus, zieke mensen naar Jezus. En soms zie ik het geloof van de persoon die vraagt, de persoon die bidt. Dus ik zie geen consistent verhaal. Nou, geloof is altijd goed natuurlijk, maar het hoeft zo te zijn. Ik zie ver verschillende verhalen in het Nieuwe Testament. Heeft genezing een bepaalde methode of formule nodig? Als je kijkt door het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament, elke genezing is anders. Ik merk dat soms olie is gebruikt, soms handoplegging, soms helemaal niet. Soms een gebed is gevraagd, de genezing is gevraagd door gebed. Soms genezing is geproclameerd, in de naam van Jezus sta op. Soms Jezus spoegt op de grond en hij doet iets vies met de ogen van iemand. Soms hij put de vinger in de oren van mensen. Denk, nou, wat raar man, zou dat een beetje raar vinden. En toch, dat is Jezus en hij heeft dit wel gedaan. Dus soms hij zegt, nou, ga op weg. En toen ze wandelen op weg, zijn geneest. Dus om te zeggen, ja, hier is de formule of hier is de methode. Je zou zeggen, nou, misschien zijn er zoveel verschillende voorbeelden in de Bijbel om geen formule te laten zien. Het gaat niet om formules, het gaat om de kracht van God. Derde vraag. Is mijn geloof sterk genoeg? Hoe kan ik het sterker maken? Een man kwam tot Jezus met een zoon die een demon had. En Jezus zegt tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van de kind onder tranen, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9, 23. Ik vind mooi dat verhaal hoor. Geloof jij? Vroeg Jezus. Hij zegt, ja, maar alsjeblieft, kom mijn geloof, ongeloof, te hulp. Ik denk, nou, dat voel ik vaak. En Jezus zegt niet tegen de vader, sorry man, kom morgen met meer geloof. Ik werk niet zonder dat, ja, ik moet het zeker weten of ik doe het niet. Ik denk, Jezus glimlacht, ja, hier is een man dat doet zijn best. Hij gelooft en hij twijfelt. Het is moeilijk om onze geloof op te peppen. Ik moet meer geloven, dat werkt niet. Wij komen, wij vertrouwen op God, wij komen met onze kennis van de God, van Gods woord, en wij zeggen, Heer God, ik geloof, kom mijn ongeloof. Dus als je twijfelt, vraag God voor hulp, hoor. En ik wil zeggen ook, dat geloof is een beetje zoals je spieren. Als je gebruikt je spieren, ze groeien. En als je hebt een beetje geloof, probeer het, step out. Geloof heeft te maken met risico's. Zekerheid heeft geen geloof nodig. En dan probeer eens maar. En dan kunnen wij wel groeien in onze geloof. Hier is een moeilijke. Moet ik genezing vragen of met zekerheid proclameren? Het verschil. Heere God, alsjeblieft, genees mijn zuster. Of in de naam van Jezus, word wees geneest. Ja, dat is het verschil. Wat is het beste methode? Nou, ik lees in Filippenzen 4, 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Ik kan niet mis zijn om voor iemand te bidden. Als je verlangen is jouw zoon, je dochter, je moeder, je genees. Het is niet mis, het is een zorg. En wij zeggen, hey, vraag God voor genezing. Efeziërs 4, 6. Toen de grote zuster van Miriam, de zuster van Mozes, met Melaatse was door God gemaakt. Dan Aaron, de broer, zei, hey Mozes, alsjeblieft, dit is niet goed. Onze zuster heeft Melaatse, kan je voor haar bidden? En dan, ik lees in nummer 12. Toen riep Mozes tot de Heer, o God, genees haar toch. Hij vroeg in het gebed, alsjeblieft, genees haar. En God zei, Oké, geef haar 7 dagen, dan komt het goed. Toen riep Mozes tot de Heere God, genees haar toch, nummer 12. Maar ik zie ook een ander voorbeeld, waar genezing is echt uitgesproken. Er was een kroepelde man bij de tempel, en Petrus kwam bij de man, en de man vraagt, hey, ik heb je centjes? En Petrus zei, ja, ik heb geen centjes. Geen creditcard, geen niks. Maar wat ik heb, ik zal jou geven. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Dus daarin was niet echt een gebed, maar meer een proclamatie. Een uitspraak. Mijn vraag dan is, wanneer moet ik bidden voor genezing? En wanneer moet ik durven uitspraken zoals Petrus? Nou, toen Mozes... God zegt tegen Mozes, toen hij een probleem had met al de volk en de rode zee voor hem. God zegt tegen Mozes, neem je stok. Zet je stok, staf. Zet je staf over het water. En je zullen wegmaken. Dus voor Mozes te gaan naar de water. Om te knielen en te bidden. Alsjeblieft, Heere God, doe de water open. We hebben haast. Ik zou zeggen, nee, dat was niet de vraag van God. God vroeg gehoorzaamheid. Een stap van geloof. Misschien het gaat niet lukken. En toch, omdat God heeft dat gesproken, Mozes durft het doen en God heeft in beweging gekomen en hebben en weggemaakt. Dus als, mijn conclusie is dan, dat als God iets duidelijk maakt zien, dat hij wil iemand genezen. En dat is altijd subjectief, het is iets in jou. Dan, ik zou zeggen, durf het uit te spreken. Maar te blijven, ik genees jou in de naam van Jezus, iedereen zo te doen, dat ja, misschien het lukt ergens. Ja, en dan denk ik, nou, een beetje meer voorzichtigheid. Toen onze zoon in het ziekenhuis was, in Eindhoven, we waren ook aan het bidden voor Joël, een zoon van een broer in onze gemeente. Hij had kanker in de longen. 17 jaar oud. Toen wij terugkwamen van het ziekenhuis, ik herinner me een dienst waar we hebben voor hem gebeden, de hele gemeente. En een paar mensen, ik genees jou in de naam van Jezus. Wees geneesd, je bent geneesd nu in de naam van Jezus. En ik voel mijn tenen een beetje, nou dat is wel sterker. En dan meteen, hey, voel je geneesd? En de jongeman zegt, nou, mijn ziel is geneesd. En 3-4 weken later, we hebben hem begraven. Nou, we moeten denk ik wel voorzichtig. Dat blinde man naast de tempel. Hij was een bekende blinde man naast de tempel. Voor jarenlang, vanaf geboorte blind. En hij vraagt centjes. Jezus was vaak bezig in de tempel. Heeft Jezus dat man nooit gezien? Natuurlijk wel. Hij heeft de blinde man gezien, maar niet geneest. Petrus, hij ging elke dag om te bidden in de tempel. Waarom alleen deze keer? Ik kreeg, hier is mijn voorstel, het is een voorstel, dat op die dag Petrus kreeg informatie van de Heer. Het is de dag van dit man. En dan hij durft het uit te spreken. Mijn voorstel en mijn conclusie tot nu toe dan is dat wij kunnen meer stellig bidden of proclameren als we zijn de wil van God of de intentie van God op een bepaalde manier is door God aan ons geopenbaard. En natuurlijk, dat openbaring is altijd subjectief. Dus ik lever geen kritiek aan iemand die stellig bidden. Ik denk, nou, maar je moet wel leren, niet alleen iedereen zo, maar proberen wel de stem van God te verstaan. Mijn laatste vraag hier dan is, is het mogelijk het langdurende ziekte met langdurende ziekte in overwinning te leven? Een favoriet tekst van mij is 1 Petrus 4:19. Daarom laten ook zij die lijden, in verschillende manieren van lijden, naar de wil van God, hun zielen aan hem als getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Een paar jaar geleden, ik bel mijn broer John in Londen. Ik ga naar een baptistengemeente daar. En ik vroeg, hey John, met je probleem met je vrouw, bid je nog? En hij zei tegen mij, voor mijn vrouw niet meer. We hebben al de genezingretretes en diensten gehad. Mensen zijn met olie hier gekomen. Ze hebben een woord van God en zij komen om te bidden. En het wordt elke jaar slechter. Het geeft me te veel pijn om te blijven bidden. Afgelopen week ik ging naar de dames in de kerk, de dames ding in de kerk. En ik pak mijn, hij zegt tegen mij, ik ging met de auto, ik kom met de rolstoel, met mijn vrouw buiten. Ik zit daar in de auto, de rolstoel achter de auto, al ding. En ze was met tranen. Caroline, wat is aan de hand? Dat laatste lied raakt mij. Ik vind het zo moeilijk. Welke lied? God is zo goed. Mijn broer zegt, op een bepaald moment, God weet dat we graag genezing hebben. Hij weet dat ik wil graag met de jeugd werken in de kerk en nu moet ik thuis blijven, elke avond met mijn vrouw. Hij weet dat ik wil de zendingen, ik was in India, ik wil graag dat doen. Mijn ouders waren zendingen, we hebben zendingen een beetje in de bloed, maar ik moet thuis blijven. Als ik bleef smeken, 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 ik word chagrijnig, ik word bitter ervan. Er komt een moment waar je moet een bepaalde rust vinden. Of je maakt jezelf kapot. Ik heb dit boek gelezen 2 maanden geleden. Tim Keller, Walking with God Through Suffering, Pain and Suffering. Het is ook in Nederlands vertaald, maar ik lees sneller in Engels. Dus, het heeft 3 delen. In de laatste deel is omgaan met langdurende ziekte. Echt de moeite waard. Ik vond dat echt inspirerend. Hij zegt, en hier geef je een samenvatting in 2 minuten. Hij zegt, er zijn een aantal metafores, beelden in de Bijbel, over omgaan met ziekte. De 3 meest bekende beelden zijn wandelen in duisternis. In duisternis, wij verliezen perspectief. In ziekte soms, als het in pijn zo groot is, je verliest een stuk perspectief van je leven. En toch, de Heer wandelt met ons door de duisternis. Het tweede is diepere wateren. Als we gaan dieper wateren, onze voeten beginnen, onze voeten zijn niet meer op de grond. Wij verliezen controle. En met ziektes, ja, je verliest controle. Maar we gaan met Jezus door de diepe water. En de derde is het vuur. Echt oncomfortabel. Echt reinigt, maar het reinigt. We gaan met Jezus. Niet alleen in de vuur. En de werkwoord is wandelen. Walking with Jesus through. Wandelen met hem. Je blijft in beweging in je ziekte. Je blijft niet statisch, stil. Je gaat in beweging. Wandelen, er is vooruitgang. Je blijft niet stil. Je gaat met Jezus ergens. Met hem. Je gaat door de ziekte, door de duisternis, door de diepe wateren, door het vuur. Er is een andere kant. Al onze pijn en moeite is tijdelijk op aarde. En wandelen houdt ook in een bepaalde ritme. Het is niet rennen, niet springen, het is wandelen. En de tip was, blijf wandelen met de ritmes, de geestelijke disciplines in je christelijke leven. Blijf bidden. Blijf je Bijbel lezen. Blijf samenkomen. Blijf God aanbidden. Blijf in je moeite. Blijf wandelen met hem. Conclusie. Mijn eerste conclusie is, als we krijgen een tijd van moeite en zo, vraag God, is er een oorzaak voor mijn moeite? Is er iets die opgeruimd moet worden in mijn leven? Is er iets dat God mij hier wil leren? Ik ben enthousiast om God genezing en oplossingen te vragen, maar vraag eerst een aantal goede vragen. Tweede, vraag God voor genezing en oplossing. Als God komt soms in actie alleen als wij in actie komen, hey, doe maar dan. Bid met geloof, met verwachting. Bid, vraag, smeek, maar ik zou zeggen, mopper niet. En mijn laatste conclusie, 3, is kies om op God te blijven vertrouwen. Ook als je de situatie niet begrijpt, ook als God niet geneest. Kies bewust om met de Vader God door de duisternis, door de diepe wateren, door het vuur te blijven wandelen. Dank je wel.